En zijn meester op school had dat ook verteld. En dat was voor Juan wel een veilig idee. De aarde die stond op grote pilaren, rotsvast. Nou, daar was ik goed mee te leven. Dat zag er vertrouwd uit. Maar nu was Juan het jongste maatje op de boot van Columbus. En Columbus zou verder gaan varen dan iemand ooit had gevaren. Columbus zou voorbij het einde van de aarde gaan varen. De aarde was rond, zei Columbus, en hij zou het bewijzen. Nou, lekkere manier om dat te bewijzen, dacht Juan. Stel je voor, Columbus heeft ongelijk. Hij moest dus op zijn kapitein vertrouwen. Maar hoe verder ze varen, hoe onrustiger die werd. Juan moest de kapitein vertrouwen, maar was onrustig. Maar tegelijkertijd, stel, zijn kapitein had gelijk. En de aarde was niet plat, maar de aarde was rond. Dan zou alles anders zijn. Ik heb het afgelopen seizoen gepreekt over gastvrijheid. En wat Gods gastvrijheid is, dat zou ik willen samenvatten met de volgende zin. Gods gastvrijheid bevrijdt mij van mijn leven waarin ik gevangen zit in het middelpunt. En God nodigt me uit om te leven in Gods huisgezin, waar Jezus het middelpunt is. Nou, nog even voor de mensen die via de kerktelefoon luisteren. Gods gastvrijheid doet twee dingen. Als eerste bevrijdt Gods gastvrijheid mij van mijn leven waarin ik in het middelpunt sta en waarin ik daarin gevangen ben. Dat is het eerste. En daarbij hoort dat God mij dan uitnodigt, ons uitnodigt, voor een leven in Gods huisgezin, waar Jezus in het middelpunt staat. Dat is gastvrijheid. En ik in het middelpunt gevangen, daarmee bedoel ik dat als ik mijn leven ga inrichten zoals ik het wil, dan kom ik uiteindelijk zelf in het middelpunt te zitten en ik kan er niet uit. Als ik bezig ben om gelukkig te worden, om vrij te zijn, als ik wil genezen, als ik er goed uit wil zien, als ik zekerheid wil hebben. Weet je, dat zijn allemaal goede verlangens om te hebben. Het is natuurlijk gewoon goed om gezond te willen zijn. Het is goed om gelukkig te willen worden. Tot op het moment dat die verlangens je gaan beheersen. En dan blijkt dat je er niet meer uit kan. Dan zit je er eigenlijk in gevangen. Nou, daarvan wil God ons bevrijden. Nou, vanochtend wil ik vooral stilstaan bij het tweede deel van deze zin. Ik wil laten zien hoe mooi en hoe goed het is om te horen bij Gods huisgezin. Hoe mooi en hoe goed het is om een leven te hebben waar Jezus het middelpunt vormt. Want die twee dingen, bevrijding van het een en de uitnodiging om deel uit te maken van Gods huisgezin, die horen onlosmakelijk bij elkaar. En Handelingen 2 laat zien hoe dat gebeurt. 50 dagen nadat Jezus is gekruisigd, 50 dagen nadat hij is gestorven en 3 dagen later is opgestaan, is heel de stad in rep en roer. Het klonk alsof er een storm kwam, maar die kwam er niet. Het was alleen maar het geluid uiteindelijk van de windvlaag. Volgelingen van Jezus die zich eerst verborgen en nergens te zien waren, lopen nu openlijk door de stad en loven zijn naam en Gods naam. En het lijkt alsof ze vlammen op hun hoofd hebben. Er gebeurt van alles. En uiteindelijk spreekt Petrus zijn volksgenoten toe om uit te leggen wat er gebeurd is. Een hele lange toespraak waarin hij uitlegt dat de laatste dagen zijn begonnen, dat de Heilige Geest is uitgestort. En dan eindigt hij zo, vers 36. Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die jullie gekruisigd hebben, door God tot Heer en Messias is aangesteld. Met andere woorden, de man die God had aangesteld, uitgekozen als middelpunt, als jullie koning, de man die jullie koning had moeten zijn, is, die man hebben jullie laten vermoorden. Jullie hebben dus niet alleen Jezus verworpen, jullie hebben zelfs God verworpen. Jullie hebben God niet gezocht. Jullie hebben hem gekruisigd. Jullie zitten gevangen in een leven met jezelf als middelpunt en je komt er niet uit. Want zelfs als God zijn zoon stuurt, kruisig je hem. Jullie zitten gevangen. En als die mensen realiseren wat hun situatie is, dan zegt Petrus, vers 38 en 39. Keer je af van je huidige leven. Laat je dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor jullie zonden. Dan zal de Heilige Geest jullie geschonken worden. Want voor jullie geldt deze belofte. Evenals voor jullie kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen. En wat gebeurt er dan? 3000 mensen komen tot geloof en laten zich dopen. Ja, maar hoe zag dat eruit? Wat gebeurt er met die mensen die bevrijd werden van een leven waar ze zelf in het middelpunt zaten? Hoe zag dat eruit? Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. Mijn vraag is deze, hadden ze het ook anders kunnen doen? Had die eerste gemeente er ook anders uit kunnen zien? Moest het wel een gemeenschap worden? Of had het anders kunnen gaan? De staatsen bleven trouw aan het onderricht van de apostelen. Hadden ze ook kunnen zeggen, ja, die verhalen die kennen we nu wel. Nee, dat had niet gekund. Want die verhalen die de apostelen vertelden over Jezus, dat waren de beste verhalen die ze kenden. Het was hun verhaal. Dat vertelde waar ze vandaan kwamen. En waar ze waren en waar ze naartoe gingen. En natuurlijk hadden ze dat nooit kunnen zeggen. Er staat dat ze zich aan het gebed wijden en dat ze God loofden. Had het gekund dat ze niet hadden gebeden? En dat ze God niet hadden geloofd? Nee, dat had niet gekund. Had het dan wel gekund dat ieder voor zich de Bijbel was gaan lezen? Dat iedereen zeg maar na die toespraak van Petrus naar huis was gegaan en thuis in zijn eigen huis Bijbel was gaan lezen? Hoogstens 1 keer per week naar de tempel om wat uitleg te horen. Nee, dat had nooit gekund. Want de Bijbel vertelt altijd over Gods volk. De Bijbel vertelt altijd dat God een volk kiest, dat God een volk bevrijdt, meeneemt. En God belooft dat hij Abraham tot een volk maakt. God belooft dat hij Israël bevrijdt uit Egypte. Jezus kiest 12 mannen uit en vormt met die 12 en met nog veel andere meer mensen een gemeenschap. Nee, ze moesten dus wel een gemeenschap vormen. Had het gekund dat ze elkaars bezittingen niet hadden gedeeld? Dat de een rijk was gebleven in overvloed en de ander arm en tekort had gehad. Had dat gekund? Nee. Want dan hadden ze zichzelf nog steeds in het middelpunt geplaatst. Zoals de Bijbel ergens anders schrijft. Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt, en een van u zegt dan, het ga je goed, kleed je warm en eet smakelijk. Zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoefte. Wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met geloof. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Als de Bijbel niet had verteld hoe de eerste gemeente eruit zag, dan hadden we het toch geweten. We hadden zelf dat stukje kunnen schrijven. De eerste gemeente had er toch niet anders uit kunnen zien dan dit. Die toespraak van Petrus moest er wel op uitlopen. Maar wat betekent dat voor ons? Nou, wij wonen niet in Jeruzalem. We kunnen niet naar een tempel. Maar als we echt bevrijd zijn door God, als we geloven, zoals Jacobus, citaat wat ik net laatst kom van Jacobus, als we geloven, dan kan het toch niet anders dan dat onze gemeenschap overeenkomsten vertoont met wat we net hebben gelezen. Als we echt bevrijd zijn door God, dan kan het toch niet anders dan dat we naar een gezin verlangen wat erop lijkt, wat we net hebben gelezen. Dat kan toch niet anders? Maar waarom lukt het ons dan zo moeilijk? Hoe komt het dat het bij ons dan vaak anders uitziet? Nou, ik denk dat we vaak helemaal niet bevrijd willen worden. We willen niet bevrijd worden van een leven waarin we zelf in het middelpunt staan. Vrijheid betekent voor ons dat je kan doen wat je wilt. Vrijheid betekent dat je de ander niet aanspreekt op wat hij doet. Wie ben jij? Voor ons betekent vrijheid dat je zelf je leven kunt invullen. Doen wat je zelf wilt. Nou, dat is een beschrijving van vrijheid die verdacht veel lijkt op datgene waar God ons van wil bevrijden. Dit is de eerste reden. Waarom is het onder Jezus volgelingen zo vaak anders nu? Ja, omdat ons idee van vrijheid is dat je kan doen wat je wilt. En God wil ons juist van dat idee bevrijden. Gods vrijheid is altijd vrijheid met een doel. Het doel is, en dat is eigenlijk de tweede reden, God in het middelpunt, God liefhebben en de ander. Daarvan, daartoe wil God ons bevrijden. En dat willen we vaak maar niet. De tweede reden waarom het er vaak anders uitziet, is dat we in de kerken ook vaak niet verder komen dan de eerste helft, dan de eerste zin. Het eerste deel van Gods bevrijding. God houdt van jou, zeggen we. God houdt echt heel veel van jou. God neemt je zoals je bent. Ja, en dat is allemaal waar, maar als het daar stopt, dan bevestigen we elkaar en anderen alleen maar in die gevangenschap waar we toch al in zitten. Dat jij het middelpunt van de wereld bent, want God houdt van jou. Nou, als God al van jou houdt, dan ben je echt al op weg naar het middelpunt van de wereld. Maar gelukkig ben je niet het middelpunt van de wereld. Gelukkig niet. Dit zou het zijn. God houdt zoveel van ons, dat hij ons wil bevrijden van dat idee. En hij wil ons een leven geven met Jezus in het middelpunt. Hij wil ons uitnodigen voor Gods gezin. Maar vaak blijven we steken in een boodschap die alleen over het eerste gaat. En de derde reden, weet je, als de kerk gaat praten over Gods gezin, dan gaat het er meestal over dat je aan de regels moet houden. En zo spannend als het eerste gedeelte van het verhaal is dat God je wil bevrijden, zo saai wordt het als het gaat over Gods gezin. Maar wat wij hebben gelezen over Gods gezin, is dat saai? Ik vind, als ik dat leven van de eerste gemeente lees, maar je kunt het idealistisch noemen, onverantwoord, uitdagend, mooi, beangstigend, maar saai? Je kan het niet saai noemen. Dat kan niet. Columbus was ervan overtuigd dat de wereld rond was. En dat maakte alles anders. Was zijn reis saai? Nee, zijn reis was niet saai. Maar wat was het voor Juan om over te stappen van een platte wereld naar een ronde wereld? Alles kwam op zijn kop. Nou, de boodschap die Petrus brengt is natuurlijk nog wel wat belangrijker dan de boodschap van Columbus. Petrus zegt, laat je redden uit dit verdorven mensgeslacht. Wij hebben Gods bevrijding nodig. Een platte aarde, daar kunnen we nog prima mee leven. Maar zonder Gods bevrijding, als wij onszelf in het middelpunt blijven plaatsen, gaan we er uiteindelijk aan onderdoor. Handelingen 2 is niet een experiment. Handelingen 2 vertelt over mensen die ingaan op Gods uitnodiging. En als wij geloven dat God ons heeft bevrijd, Laat dan ook ingaan op die uitnodiging en dat heel concreet doen. Gewoon door er te zijn op belangrijke momenten van de levens van anderen. Bij begrafenissen, bij trouwdiensten, bij dopen en belijdenis volgende week. Laten we elkaar dan niet alleen op zondag ontmoeten, maar juist door de week. En kom niet alleen op zondag als je denkt dat er wat voor jou in zit. Laten we elkaar dan ook scherpen met die samenvatting, dat we alle twee vertellen. Bevrijd van een leven waar je zelf in het middelpunt zit. En deel van Gods huisgezin. En laten we ook maar bidden voor vrijmoedigheid. Als ik me inleef in Juan, die op weg ging naar Amerika, maar dat wist hij nog niet. En van zo, die had heel veel vertrouwen nodig. En zo is het denk ik ook met ons. Wijsheid en Gods geest, daar mogen we voor bidden. Dat we met twee voeten, met twee armen, met heel ons lijf op Gods uitnodiging ingaan. Amen. Voordat we gaan spelen en gaan zingen, kun je die gemeente in Jeruzalem anders voorstellen dan dat ze samen aten? Dat kan toch niet? Ze moesten toch wel samen de maaltijd van de Heer vieren. Laten zien dat ze deel uitmaakten van Gods gezin. Dat kan toch niet anders? Daartoe nodigde God ze uit. Nou, en zo mag ik jullie namens hem ook uitnodigen om zo deel uit te maken van onze maaltijd. We vieren vanochtend avondmaal. Ter voorbereiding zingen we straks.